Gemeente, u, jij, gasten, luisteraars thuis, welkom in deze dienst. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is uit Johannes 19, de versen 13 tot en met 22. En namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Tijdens de vergadering van de kerkraad met de stemgerechtigde leden op woensdagavond 13 maart zijn verkozen en door de kerkraad benoemd tot het ambt van ouderling de broeders Bentum en Kolen en tot het ambt van diaken broeder Van Beek. Broeder Van Beek mocht het dan aannemen na afloop van de vergadering. En tot onze dankbaarheid hebben de broeders Bentum en Kolen hun benoeming ook mogen aanvaarden. De collecten die zijn vandaag voor de kerk en voor de kerkelijke kas, met name voor evangelisatie. En zoals gebruikelijk de derde collecte bij de uitgang voor het bouwfonds. Er is nog een verzoek van de evangelisatiecommissie. Aankomende week zal op 1100 adressen in Veenendaal Oost en Dragonder Oost een paasecho met een flyer verspreid worden. Willen de jongeren van Pro Christo die zich voor het rondbrengen hiervan hebben opgegeven, deze ophalen in de hal van de kerk na de ochtenddienst? We gaan nu zingen uit Psalm 147, het vierde vers, en de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 69, het tweede en ook het vierde vers. Psalm 69 is een lijdenspsalm. Het heeft betrekking op het lijden van de Heer Jezus. En als we de woorden een beetje laten doorklinken, dan zullen we dat ook wel gaan merken. We gaan het tweede en het vierde vers met elkaar zingen van Psalm 69. Gods geboden zijn goed. En Gods geboden zijn ten leven. En we mogen ze ook vanmorgen weer met elkaar beluisteren. En daarna zingen we uit Psalm 119, het 44ste vers. Hij beur mij op. Laat mij met moed bezield weer leven en op uw goedheid wachten. En dan zal ik steeds, daar mij uw trouw behield, het getuigenis van uw mond betrachten. Dus 119, vers 44. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We doen vanmorgen de Bijbel open bij Johannes 19. En we lezen samen de versen 13 tot en met 22. Dus Johannes 19 vanaf het 13e tot en met de 22e vers. Toen Pilatus dan deze woorden had gehoord, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos wordt genoemd en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden, zie, uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem en met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven, Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En de overpriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Tot zover. We willen samen de Heere danken en bidden, gemeente. En wij willen in onze dankzegging verwoorden de dankbaarheid die er leeft in het hart van broeder en zuster van Kesteren. Broeder van Kesteren is weer thuis uit het ziekenhuis. En broeder Wagensveld is weer thuis vanuit de Schakel. En broeder Bos van het Atalantapark is ook weer thuis nadat hij in het ziekenhuis van Ede een paar dagen is opgenomen geweest voor behandeling. Maar we willen ook voorbeden doen. En we denken aan zuster Beverlo van de Hollandia, die in de komende week een heupoperatie moet ondergaan in Ede. En zuster Hetty Smit van de Fuikenweide willen we ook aan de Heere opdragen, omdat ze opnieuw geopereerd moet worden. Weer een operatie aan haar hand. En nu in een speciale kliniek die daarvoor is ingericht in Amsterdam. We willen ook voorbeden doen voor Wilma Westerink en natuurlijk ook voor Wim. Want Wilma is weer voor therapie opgenomen in de Riethorst in Ede. En we willen ook aan de Heere opdragen onze broeder Frans van Doorn en ook zijn vrouw, omdat onze broeder het bericht kreeg dat nogal wat zorg geeft om zijn gezondheid. We willen zo samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken met dankzegging en met gebed. Wij mogen vanmorgen samen zijn als gemeente, verbonden zijn met deze dienst als we meeluisteren. En we mogen samen de laatste Lijdenszondag beleven. En ook vanmorgen zal dat Lijdensevangelie weer centraal staan. Dat Lijdensevangelie waarvan we moeten zeggen, het is zo diep. Het gaat ook zo hoog. Dat lijdensevangelie, dat spreekt van u, o Heere Jezus Christus, die uw leven hebt gegeven voor onze zonde. Die de straf gedragen heeft. Die uw bloed gestort heeft tot verzoening. We zullen vanmorgen stilstaan bij die passage dat hij aan het kruis hangt en dat er een opschrift is boven dat kruis. Maar altijd als we op Golgotha ons begeven, dan beseffen we betreden heilige grond en we verootmoedigen ons, Heere. Want we beseffen dat hij deze zware weg moest gaan omwille van ons. Maar wilt u geven dat we vanmorgen ook iets van de vrede mogen ervaren? Dat hij alles volbracht heeft. Dat hij die weg gegaan is in onze plaats. Want dat is toch het grote geheim van zijn lijden en van zijn sterven. Het is plaatsvervangend. Zoals in het avondmaalformulier ook zo kernachtig wordt verwoord. Ik voor u, hij voor ons hart en leven. Heren, wij bidden van u of we vandaag ook weer iets van die vrede mogen ervaren in het zien op hem, die gekruisigde Christus, in wie alle leven ligt en buiten wie er geen troost, geen vrede, geen leven, geen toekomst te vinden is. Wij weten ons afhankelijk, Heren, van de leiding van uw geest. Als gemeente. Als we het woord ontvangen. Maar ook als dienaar die geroepen is om vanmorgen weer het woord de gemeente voor te houden, te verkondigen. We weten ons samen diep afhankelijk van de leiding van uw heilige geest. Wilt u ons vervullen. En schenken wat nodig is, Heer. We willen samen in het bijzonder uw grote naam dankzegging doen, Heren, voor het feit dat broeder van Kesteren weer thuis is uit het ziekenhuis. En we dragen hem ook van harte aan u op. U weet wat hij verder ook behoeft. Gedenk hem, gedenk ook zijn vrouw, onze zuster. Wees er samen nabij. Onze broeder Wagensveld is ook weer thuis uit de schakel en dat betekent dat er weer enige vooruitgang in zijn situatie te bespeuren is. Daar zijn we dankbaar voor. Maar hij blijft ook uw zorg zo nodig hebben. In alle opzichten. En we dragen hem dan ook van harte aan u op. Gedenk hem, Heren, in zijn situatie. We bidden samen ook voor onze broeder Bos. We zijn dankbaar dat hij, nadat hij behandeld is geworden in het ziekenhuis van Ede van de week, dat hij weer thuis mocht komen. Maar zegent u hem ook verder, Heren. U weet wat ook zijn omstandigheden inhouden, gedenken. Ontfermt u zich blijvend over onze broeder. Heren, we willen samen vanmorgen ook heel in het bijzonder onze voorbeden doen voor onze zuster Beverlo van de Hollandia, die in de komende week een heupoperatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. Wilt u met hem meegaan en wilt u de behandeling ook zegenen, dat het gewenste resultaat ook mag opleveren? Heren, wilt u alles wel maken? Onze zuster weet zich diep afhankelijk van u. En wilt u dan uw zegen ook bijzonder geven in alle opzichten? Onze zuster Smit, onze zuster Hetty Smit dragen we ook aan u op, die voor de zoveelste keer een operatie moet ondergaan in de komende week, nu in Amsterdam. Ze ziet er tegenop. Wilt u het wel maken? Wilt u haar in alle opzichten gedenken? Rust geven in haar hart. Vertrouwen op u. We bidden voor Wim en Wilma Westerink nu. Wilma opgenomen is in de Riethorst voor therapie. Het is al langere tijd dat er zoveel moeite, psychische moeite in hun leven zijn. Wilt u de behandeling zegenen, Heren? En we dragen ze samen van harte aan u op. Gedenk Wilma, gedenk Wim, omring hen samen met uw trouw en met uw zorg. Ze hebben het zo nodig. En we dragen ook onze broeder Frans van Doorn aan u op, heren. Die ook te maken kreeg met een bericht dat zorg geeft om zijn gezondheid. Wilt u hem ook alles schenken wat hij behoeft? Gedenk hem samen met zijn vrouw ook. En omring ook hen met uw gunst. We bidden voor allen in het midden van onze gemeente, heren, die uw zorg zo bijzonder behoeven. En wees met allen die eenzaam zijn. Wees met allen die, op wat voor manier dan ook, met spanningen en zorg in hun leven en verdriet niet te vergeten, worden geconfronteerd. Gedenk hen, heren, en ontfermt u zich over hen. Als gemeente willen we samen uw naam dankzeggen, heren, dat we het bericht ontvingen vanmorgen dat de broeders die gekozen en benoemd waren, dat ze hun benoeming ook mochten aanvaarden. Broeder Van Beek mocht het al eerder doen. Broeders Bentum en Kolen die mochten het deze week doen. Nadat ze de zaken voor uw aangezicht hadden gelegd. We zijn dankbaar dat u het zo geleid heeft, heren, dat deze broeders ook met vrijmoedigheid hun benoeming mochten aanvaarden. En wil ze in uw kracht straks ook doen dienen in het midden van ons. En laat uw werk in het midden van onze gemeente mogen doorgaan, ook door de hand van de ambtsdragers heen. Trouwe heren, zo komen we samen u dankzeggen voor uw zegeningen, uw weldaden. En we weten ons diep afhankelijk van uw blijvende zorg en uw blijvende gunst. Hoor ons, zegen ons, alleen om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 38 is ook weer een lijdenspsalm en we gaan er het tweede, het vierde en het zevende vers van zingen. We staan vanmorgen samen stil bij Johannes 19, vers 19. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. En we zingen straks met elkaar de Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. Gemeente, je leest in de Bijbel nogal eens dat mensen iets zeggen en dat ze, als je er wat beter naar luistert, dat ze dan wat anders zeggen dan ze dachten, of dat ze zelfs meer zeiden dan ze dachten. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk Caiaphas de hoge priester. Caiaphas, die op een gegeven moment zegt: het is u nut dat één mens sterft, opdat het hele volk niet verloren gaat. Hij doet dat, hij zegt dat, omdat hij de macht over het volk niet kwijt wil. Laten we dan maar één opofferen, dan zijn wij in elk geval onze macht niet kwijt, zegt hij. Maar hij heeft niet in de gaten dat hij op een hele mooie manier eigenlijk het geheim van Jezus' werk ook verwoordt. Eén voor allen. Eén mens sterft, opdat allen die in hem geloven zullen behouden worden. Iemand die iets zegt of iets opschrijft en die eigenlijk toch ook iets meer zegt dan dat hij zelf in de gaten heeft, dat is Pilatus. Als we nou vanmorgen dat gedeelte lezen, gemeente, wat aan de orde kwam bij de schriftlezing, dan zie je dat, dan hoor je dat, dan merk je dat. Pilatus, die als Jezus aan het kruis hangt, er een bordje boven laat zetten. Ik zal er zo meteen wel iets meer van zeggen, waarom die dat deed. En dan zegt hij op dat bordje, daar laat ik opschrijven: Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. En hij bedoelt het eigenlijk als een plagerij. Hij bedoelt het om de Joden een steek onder water te geven. Dat is nou jullie koning. Jullie willen zo graag dat hij gekruisigd wordt. Wat voor volk zijn jullie eigenlijk? Dat je je eigen koning laat kruisigen. Plagerij. Maar hij heeft niet in de gaten dat hij een profetie ook laat opschrijven. Want zo is het inderdaad. Jezus, de Nazarener. Hij is koning van de Joden. Hij hangt daar als koning. Het is niet te zien, absoluut niet, een lijdende knecht. Maar vergis je niet, hij is en hij blijft koning. Nou, we willen het vanmorgen met elkaar hebben over dit gedeelte, deze gebeurtenis. En ik heb als thema het bordje boven het kruis. Het bordje boven het kruis. En daar staat een plagerij op, maar ten diepste een profetie. Dus het bordje boven het kruis, daar staat een plagerij op, maar ten diepste een profetie. Ja, het proces tegen Jezus is uitgelopen op de kruisiging. En zo hadden die overpriesters en de schriftgeleerden dat gewild. En zo had het volk het ook gewild, want ja, toen Pilatus hen had voorgesteld: wie zal ik nou vrijlaten, die Barabbas, die moordenaar, of Jezus, toen hadden ze de keuze duidelijk gemaakt. En Barabbas moest losgelaten worden, Jezus moest gekruisigd worden. Nou is het natuurlijk het diepste aan de hand dat het wil van God is geweest, dat ben ik wel met u en met jou eens, hè. Maar toch zijn het de mensen die Jezus overgeleverd hebben. Het volk en Pilatus, ze hebben Jezus overgeleverd. Zij zijn en ze blijven verantwoordelijk voor hun daden. En nu hangt Jezus daar. Aan het kruis. Hij is samen met twee anderen gekruisigd, twee moordenaars. En wat zijn moordenaars, jongens en meisjes? Wat is er aan de hand met een moordenaar? Een moordenaar heeft iemand zomaar van het leven beroofd. Zomaar doodgeschoten, zomaar doodgeslagen of doodgestoken. Moordenaars, verschrikkelijke mensen. Jezus hangt met moordenaars aan het kruis. Er zijn drie kruisen, twee moordenaars en één van die kruisen is aan Jezus gegeven. Degene die alleen maar goed gedaan heeft. En zo wordt Jezus als het ware ook onder de misdadigers gerekend. Op één lijn daarmee geplaatst. Wat als je weer teruggaat naar het Oude Testament, en dan doe ik natuurlijk op dat prachtige diepe hoofdstuk Jesaja 53. Wat in het Oude Testament in Jesaja 53 ook al voorzegd is. Hij zal onder de misdadigers worden geteld, worden gerekend. Nou kijk, daar hangt hij. Tussen twee moordenaars. Verschrikkelijk, als je er goed over nadenkt. Boven het kruis van de Heere Jezus hangt een bordje. Een klein bordje, een houten bordje. En daarop zou eigenlijk de aanklacht moeten staan, want het was in die dagen gebruikelijk dat als iemand gekruisigd werd, dan werd de misdaad op dat bordje geschreven, zodat iedereen die er langs liep, die kon dan lezen waarom die mensen nou die verschrikkelijke kruisdood moesten ondergaan. En er zat natuurlijk ook iets in van, pas op hè, pas op dat je niet datzelfde doet wat deze gedaan hebben, want dan kon het wel eens een keer op dezelfde verschrikkelijke manier met jou zo af gaan lopen. Dus dat was eigenlijk de reden waarom men altijd zo'n bordje boven een kruis hing. Een waarschuwing voor mensen die er omheen stonden. Nou, en zo wordt dat bordje eigenlijk ook boven Jezus kruis gehangen. En vanmorgen zien we dat bordje. We staan op Golgotha en we kijken omhoog. En we zien boven de gekruisigde, zien we dat houten bordje zo hangen. Maar wat staat er nou op dat bordje? Jongens en meisjes, kijken jullie nou ook eens goed? Kijk eens heel erg goed. Wat staat er nou op dat bordje? We lezen het. Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. Ja, maar dat is toch geen beschuldiging? Op dat bordje hoort toch een beschuldiging te staan? He, op dat bordje moet toch te lezen zijn waarom de gekruisigde daar is. Wat zijn misdaad is geweest. Daar behoort toch op te staan moordenaar, verkrachter, dief, rover, wat dan ook. Maar kijk nou eens een keer goed. Wat staat er nou op dat bordje? Er was geschreven alleen maar Jezus, de Nazarener, koning van de Joden. Wat is dat toch vreemd? Wat is dat toch vreemd? Zijn naam staat er alleen maar op, Jezus. En een paar kwalificaties hè, van Nazarener. Dat betekent hij die uit Nazareth komt, uit dat dorpje daar ergens bovenin. En koning van de Joden. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijke kwalificatie van deze gekruisigde. Maar meer staat er niet op. Hè? Er staat niet op waarom hij daar nou gekruisigd is. Hè, de beschuldiging kun je niet teruglezen. Wat betekent dat? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Dat er geen beschuldiging is. Dat betekent dat Jezus daar aan het kruis hangt, terwijl de rechter, en dat is Pilatus in dit geval, eigenlijk helemaal niet weet waarom die daar hangt.
En dat Pilatus eigenlijk zoiets heeft van, ja, ik heb hem moeten laten kruisigen. De mensen wilden dat, de priesters wouden dat. En het volk heeft het geroepen, kruis hem, kruis hem. Maar ik zou werkelijk waar niet weten waarom die Jezus nou gekruisigd moest worden. Ik heb het maar gedaan. Ja, ze wouden het nou één keer. Maar toch, ik weet het niet waarom. Jezus hangt zonder beschuldiging aan het kruis. Het bordje is wat dat betreft leeg. Er staat wel wat op dat bordje, maar in wezen staat er ook heel weinig op. Er staat op wat al wel bekend was en waar je niet zoveel mee verder komt op het eerste gezicht. Als je nou vanmorgen je realiseert, gemeente, hè, dat Pilatus de officiële rechter is. En dat Pilatus dus de officiële aanklacht had moeten formuleren. En hij weet niet wat hij eigenlijk moet zeggen. Dan betekent dat een officieel bewijs is. Het zoveelste officiële bewijs dat de Heere Jezus onschuldig is gekruisigd. Dat er in hem geen schuld gevonden is. Hij is het die daar als het onschuldig lam hangt. Pilatus had het al eerder laten uitkomen in zijn woorden. Ik vind geen schuld in hem. Hij had het in zijn daden laten zien. Hij had op een gegeven moment zijn handen gewassen in water. En hij had het eigenlijk zo laten zien aan al die mensen van, ik ben er echt van overtuigd dat er helemaal niets aan de hand is met deze Jezus. Maar nu laat hij het duidelijk uitkomen. Officieel. Waar de beschuldiging geformuleerd moet worden, blijft de beschuldiging achterwege. Ik bevestig het, zegt de hoogste rechter. Deze hangt als een onschuldige aan het kruis. Nou, ben ik het wel met u eens en ik ben het ook wel met jou eens als je zegt van ja, maar dan had hij Pilatus Jezus ook nooit mogen overgeven om gekruisigd te worden. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Wat is dat nou voor een rechter die er diep van overtuigd is dat de aangeklaagde geen schuld heeft en hem dan toch meteen maar de meest hoogste straf geeft die er te geven is, de doodstraf. Moet je eens voorstellen, als dat vandaag de dag zou gebeuren, dat de rechter zou zeggen, nee, er is niks aan de hand met die man of met die vrouw. Maar hij moet wel geëxecuteerd worden. Als dat vandaag de dag zou gebeuren, zou heel de wereld de hoop lopen. Die zou zeggen, wat gebeurt daar? Grootst mogelijke onrecht. Dit kan toch niet? Nee, dit kan ook niet. En dan kunnen wij zeggen wat ik net ook al zei. Van ja, maar het gaat om Jezus. En dat betekent dat er ook een diepere dimensie is. En het gaat om de wil van God en het handelen van God. En zo moest het allemaal. Dat is allemaal waar. Maar wat is dat nou voor een rechter? Wat is dat nou voor een mens? Die overtuigd is van iemands onschuld en hem ter dood overlevert. Dan ben je niet integer. Dan ben je niet op je plek. Dan ben je niet wie je hebt te wezen. En Pilatus is er ook later niet mee weggekomen. En wat bedoel ik dan nou precies mee te zeggen? Nou, ja, Pilatus heeft natuurlijk later ook zich moeten verantwoorden voor de Heere zelf. Hè? Ja, toch? Ieder mens komt voor de rechterstoel van God te staan. Dus Pilatus heeft dat ook moeten meemaken toen hij stierf. En toen heeft hij ook verantwoording moeten afleggen voor het feit dat hij Jezus heeft overgegeven, hoewel hij overtuigd was van zijn onschuld. En wat denk je nou, hè? Wat denk je nou dat hij weggekomen is? Met zijn bewering, ja, maar ik was er ook van overtuigd dat hem geen schuld, geen enkele schuld trof. Toen heeft God de Vader gezegd en daarom had je hem ook niet mogen overgeven. Je blijft verantwoordelijk voor je daden. En dat is eigenlijk altijd zo. Dat geldt van ieder mens. We blijven verantwoordelijk voor onze daden. Je kan nooit zeggen, ja, maar we zijn zondige mensen. De zonde in ons, die doet dat. Nee, ik doe het. kan ook nooit zeggen, ik kan ook nooit zeggen van ja, maar de duivel die heeft me daartoe verleid. Nee, ik doe het. Zonde betekent dat wij verantwoordelijk zijn en blijven voor onze eigen daden. Ook Pilatus bleef verantwoordelijk. Hij heeft hem overgeleverd, nou dat weet iedereen ook wel, omdat hij bang was voor de Joden. Hij dacht van als ik hem niet overlever, dan krijg ik heel die massa over me heen. En zal de keizer er straks wel niet van vinden. Word ik overgeplaatst naar een of andere uithoek van het Romeinse Rijk. Mensenvrees was bij Pilatus van groter invloed dan integriteit. Zich laten leiden door de massa was meer bij hem aan de orde dan principieel integer handelen. Als je vandaag om je heen kijkt, zie je dat dezelfde dingen zich voordoen. Jezus hangt nou aan het kruis. En Pilatus weet echt niet waarom. En hij weet er geen betere zin van te maken op dat bordje dan Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. Alleen maar de naam. Dat er op dat bordje geen aanklacht staat, gemeente, dat is voor het geloof een geweldige bemoediging. Laten we het daar vanmorgen ook over hebben met elkaar. Dat is voor het geloof een geweldige rijkdom. Dat er geen beschuldiging op dat bordje staat te lezen. En waarom is dat voor het geloof nou zo'n geweldige bemoediging? Nou, draai het eens om. Stel je nou eens voor dat we vanmorgen hier zouden lezen, dat hier zou staan, Jezus, moordenaar, rover. Dan zou dat niets anders betekenen dan dat Jezus daar hangt vanwege zijn eigen zonde. Dan hangt hij daar terecht. En als hij daar hangt voor zijn eigen zonde, kan hij niet de zonden van ons op zich nemen. Hij kan alleen maar onze zonde wegdragen als hij onschuldig is, als hij rein is. Een lam zonder gebrek, zo moest het zijn in het Oude Testament en zo moet het zijn ook met Jezus. Een lam zonder gebrek. Stel nou eens voor dat er hier zou staan, Jezus, rover, moordenaar, verkrachter. Dan was hij geen onschuldig lam. Maar nou wordt het bevestigd. Hij is de rechtvaardige. Hij is het volkomen lam. En wat betekent dat? Dat betekent dat ik die schuldig ben, in hem mijn onschuld mag zoeken en ook mag vinden. Niet alleen mag zoeken, dat ook, maar ook mag vinden. Ik mag ook in dat lam mijn onschuld vinden. Ik mag mijn rechtvaardigheid, om het zo te zeggen, mag ik vinden in dat werk dat hij volbrengt. Wat is dat toch een machtige werkelijkheid. Want hoe wil je anders van je schuld verlost worden? Hoe zou je er anders van af kunnen komen? Hebben we daar enig idee van? Er zijn mensen die zeggen, ach, je moet het allemaal zo serieus niet nemen. Nou, we zijn schuldige mensen. En we komen er niet mee weg als die schuld niet bedekt is, als we straks voor de troon van God staan. Hoe moet ik ervan afkomen? Als ik mijn schuld mag belijden aan deze rechtvaardige. En als ik ook mag zien dat hij alles volbracht heeft. Dat hij de rechtvaardigheid verdiend heeft. De onschuld van Christus is het die mijn schuld bedekt. Wat is dat voor het geloof? Een geweldige troost. Dat is een geweldige diepte, een geweldige vrede ook. Is dat zo? Ja, natuurlijk, een vrede. Dan moet je eens voorstellen, hè, dat je beschuldigd wordt en dat de rechter zegt, vanwege al je zonden moet je de dood sterven. Nou, dat is geen kleinigheid. En dat er dan iemand is die zegt, en ik ga nu in jouw plaats die dood op mij nemen. En ik ga het verzoenen. Dan is dat toch bijzonder. Dan is dat ongekend. Dan ligt daar de vrede in. Dan ligt daar ook die vreugde in. Dan ligt daar die blijdschap ook in. In hem. Hij doet voor mij wat ik niet zou kunnen volbrengen. Dat is de rijkdom van dat kruis van Christus. Dat wordt door het geloof ook zo ervaren. Misschien dat er onder ons zijn die zeggen, ja, en daar worstel ik nou zo mee in mijn leven. Hè, dat ik dat in mijn leven ook zou mogen ervaren. Vrede in dat kruis van de Heer Jezus Christus. Hoe kom ik daar nou toe? Hoe kom ik nou verder daarin? Nou, daar is dit antwoord op te geven. Dat je maar veel moet overdenken. Dat hij als de onschuldige daar de schuld wegdraagt. Hoe meer je daarvan overdenkt, hoe meer je daarvan overtuigd mag raken, des te meer zal dat ook gaan doorklinken tot je hart. En zal de rijkdom daarvan ook je vervullen. Wat een genade, Heere, dat u als de onschuldige voor schuldigen zoals wij, ja, zoals ik, daar bent gaan hangen. Pilatus heeft geen aanklacht op dat bordje weten te formuleren, alleen maar de naam. En er staat dan bij Nazarener en koning van de Joden. Wat betekent die eerste toevoeging, Nazarener? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Ik denk het wel, hè. Dat betekent hij die uit Nazareth komt. Nazareth is een plek in het noorden. En het stond in die dagen ook niet al te best bekend. Een gehuchtje. Nazareth. Kom je uit Nazareth? Oh. Nee, geen goede afkomst als je uit Nazareth kwam. En toch, hij kwam uit Nazareth. Nee, hij kwam uit Bethlehem. Nee, hij heeft in Nazareth gewoond. Daar is hij opgegroeid. Jozef en Maria kwamen uit Nazareth. Dus inderdaad, het klopt wel. Nazarener. En het tweede is koning van de Joden. Tijdens het proces is die vraag steeds weer aan de orde geweest. En Pilatus heeft ook met zoveel woorden gevraagd. Bent u nou de koning van de Joden of niet? Hoe zit het nou eigenlijk? En de Heer Jezus heeft steeds gezegd. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, dan zouden mijn dienaren gekomen zijn en dan zou ik de Joden niet zijn overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. En toen zei Pilatus opnieuw, bent u dan echt een koning? En Jezus zei, u zegt het, dat ik een koning ben. Met andere woorden, ja, ik ben koning. Dat is de volle waarheid. Dat is de diepste waarheid. En vanaf dat moment lees je in het evangelie ook dat Pilatus consequent Jezus met koning aangesproken heeft. En dan weer op dat bordje, koning van de Joden, koning uit Nazareth. Als je dat nou aan elkaar verbindt, hè, dan wil het eigenlijk dit zeggen, koning van niets. Ik zei al, Nazareth, dat is een rugje daarboven vandaan en dat is allemaal niks, hè. Koning van niets. En dat is wat hij eigenlijk naar voren wilde laten komen. Ik kruisig de koning van de Joden, maar in wezen vind ik het maar een koning van niets. Opmerkelijk is ook nog, dat moet ik ook nog vertellen, dat hij de tekst op dat bordje in 3 talen heeft laten opschrijven. In het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn. Het Hebreeuws de taal van het volk en het Grieks de taal van de wereld. Het Latijn de taal van de overheid. Dus in alle talen heeft hij het duidelijk gemaakt. Ik vind die Jezus maar een koning van niets. En waarom heeft hij dat nou op dat bordje laten zetten? Nou, om de Joden natuurlijk te plagen. Om de Joden zo als het ware op die manier te laten weten dat hij heel dat proces, dat hij daar een diepe afkeer van had. Jullie hebben me onder druk gezet. Ik kan geen kant op. Maar ik wil op die manier jullie laten weten hoe ik er zelf ten diepste over denk. Ik vind dat hij een koning van niks is. En ik vind ook dat jullie een volk van niks zijn. Want wie kruisigt nou zijn eigen koning? Jezus, Nazarener, koning van de Joden. Op die manier heeft Pilatus het volk dat daar bij elkaar stond willen plagen. Willen laten voelen, ik heb een diepe afkeer van jullie doen en van jullie laten. Maar, en dat is wat ik eigenlijk aan het begin ook zei, en waar denk ik ook voor vanmorgen best ook wel een hele boodschap in ligt. Al heeft hij het bedoeld als een plagerij, hij spreekt boven zichzelf uit. En als je het goed leest, dan staat hier een hele belangrijke profetie. Jezus, Nazarener, koning van de Joden. Hier hangt de koning van het koninkrijk der hemelen. Dat is een koninkrijk dat ver uitgaat boven alle aardse koninkrijken en boven alle aardse macht. Dat is het koninkrijk dat nu gevestigd is en straks volmaakt zal gaan worden. Dat is het koninkrijk waar het werkelijk over en om gaat. Als je burger bent van dit koninkrijk, heb je toekomst. Als je er geen burger van bent, heb je geen toekomst. Het lijkt eigenlijk allemaal zo, om zo te zeggen, ellendig. Hè? Een gekruisigde mens, een mens die lijdt, een mens die afgewezen wordt. Jezus, Nazarener, koning van Joden, zie je het? Wat is dat nou? Maar in wezen hangt hier die grote koning die alles in zijn macht heeft en die straks ook alles tot voleinding gaat brengen. Die zal opstaan uit de dood, die naar de hemel zal varen, die als hij naar de hemel gevaren is, weer terug zal komen en alles zal vernieuwen. Hier hangt de koning met een hoofdletter. Vergis je niet. Iemand schreef, de stadhouder van dat wereldrijk, het was het Romeinse Rijk, die heeft onbedoeld de koning van het hemelrijk in het volle stralende licht gezet. En dat is, denk ik, precies de spijker op zijn welbekende kop. Zo is het. De stadhouder van het wereldrijk zet hier onbedoeld de koning van het hemelrijk in het volle stralende licht. Nou, de Joden begrepen het wel, dat hij eigenlijk hen plagen wilde. En de Joden vond maar niks. Koning der Joden. Nee, dat moest nou niet daarboven op dat kruis staan. Dan voelden ze zich verantwoordelijk. Dan voelden ze zich aangesproken. En ook nog Nazarener. Nee, weg met het bordje. Pilatus, bordje moet eraf. Nee, zei Pilatus, het bordje gaat er niet af. Nou, ga er dan wat anders op zetten. Ja, wat moet ik er dan op zetten dan? Zet er dan op, niet dat hij koning van de Joden is, maar dat hij dat gezegd heeft. Zo van, dan is het voor zijn rekening. He? Hij heeft gezegd, koning van de Joden. Hij is het niet, hij mocht het willen, maar hij heeft het gezegd. Maar dan kijkt Pilatus, die overpriesters, een keer van boven naar beneden aan. Dan zegt hij, nou, ik heb geschreven wat ik geschreven heb. Het is over en uit, punt uit. Je kunt ik meer vertellen. Daar hangt een bordje, daar staat het op. En jullie doen het er maar mee. En heimelijk heeft hij daar eigenlijk ook veel plezier om. Want ik zei al, hij voelde zich onder druk gezet. En nou kon hij toch iets terug doen. Hè? Nou hadden ze daar moeite mee met het bordje. Nou, net goed. Net goed. Ha. De Joden wilden rectificatie. Dat is vandaag de dag ook wel eens gebeurd. Mensen willen rectificatie in de krant. Zo'n koning? Nee, die willen we niet. Zo'n koning, nee, die aan het kruis hangt voor onze zonde, nee, nee. We hebben geen koning dan de keizer. Over onwaarheid gesproken, over leugen gesproken. Ze moesten niks van de keizer hebben toch. Maar dat deed er allemaal niet toe. Zo'n koning, nee. Maar dan komt, ik zei dat eigenlijk al vanmorgen, eigenlijk ook een hele boodschap hè, naar ons toe. Want ja, dan is de vraag of wij zo'n koning wel willen. Een koning die lijdt, een koning die knecht is, een koning die aan het kruis zich zo vernedert. Hè, daar kun je geen eer mee inleggen. Nee, daar kun je niet op om zo te zeggen, daar kun je niet trots op zijn. Mensen willen graag trots zijn op hun koning of op wie dan ook. Hè? Van kijk, dat is onze koning. Maar op deze koning kun je niet trots zijn, want daar hangt hij als een verschoppeling, als een gekruisigde. Het kon niet erger, een lijdende knecht. Willen wij zo'n koning? Kijk gemeente, en dat is wat ik net ook probeerde duidelijk te maken. Als wij in ons leven er zicht op krijgen wie we zijn en wat de werkelijkheid is, dat we op weg zijn naar de troon van God. En dat we daar ook dan verzoening moeten hebben, wil het voor eeuwig goed zijn. Kijk, dan worden de dingen anders. Dan ga je iets van de rijkdom zien van het feit dat hij daar als knecht hangt. Want dan zeg je, wat een wonder, Heer. Er was geen andere mogelijkheid. Maar wat een wonder dat u het wilde doen. Wat een liefde in uw hart. En als je hem als knecht en zaligmaker lief krijgt, dan ga je hem ook als koning erkennen. Want als hij je zaligmaker geworden is, dan mag hij als koning het verder ook voor het zeggen hebben in je leven. En ook al is het waar dat je niet altijd doet wat hij van je vraagt, dan heb je daar heel veel verdriet over. Maar het verlangen in je hart is er om hem als koning te erkennen. Is dat uw koning? Ja, dat is nu mijn koning. Als Jezus als koning van de Joden wordt weggezet aan het kruis, is nog lang niet duidelijk wat hij straks zal gaan brengen. Je ziet er absoluut niets van af. Maar het gaat wel komen. Dat koninkrijk dat alles omvat. Dat koninkrijk waarbinnen er geen ziekte meer is. Dat koninkrijk waarbinnen geen zonde meer wordt gedaan. Dat koninkrijk waarbinnen niemand meer zucht. Dat koninkrijk dat volkomen is. Dat wordt door deze koning straks verwerkelijkt. Hij is de komende koning. Hij zit nu aan de rechterhand. En hij komt om straks alles nieuw te maken. Wat ben je een gelukkig mens, gemeente, als je een onderdaan bent van deze koning. Wat ben je een gelukkig mens als deze koning waarde voor je gekregen heeft. Dat hij dierbaar geworden is voor je. Daar ging het vorige week over. Hè? Dat hij dierbaar is geworden voor je. Dat je alles in hem mag zoeken. En alles in hem mag vinden. En laat dat ook vanmorgen dan ook weer de vrucht mogen zijn van onze overdenking. Dat we verwonderd zijn over hem. En dat we alles weer leren zien. Of dat we voor het eerst dat mogen doen. Alles leren zien in deze Jezus, Nazarener, koning van de Joden. Amen.
Zullen we samen danken en bidden? Ook vanmorgen op deze laatste Lijdenszondag hebben we een gedeelte uit het Lijdensevangelie mogen overdenken. U, o Heere Jezus, die aan het kruis gehangen heeft. En het werd opnieuw bevestigd als die rechtvaardige, als die onschuldige. Opdat u werkelijk met uw onschuld, onze schuld, zou kunnen bedekken. Leer ons, Heere, om in uw onschuld ook werkelijk alles te ontdekken. Dan wordt u ons zo dierbaar. Dan vinden we alles in u en wordt het de belijdenis van ons hart. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Heere, u bent ook daar aan het kruis weggezet als Nazarener, koning van Joden. Een koning van niets, zo wilde Pilatus eigenlijk zeggen. En de Joden werden inderdaad door deze plagerij geraakt. Maar hij heeft ook geprofiteerd op die manier tegen wil en dank. En u bent koning, ook al was u toen meer knecht, leidende knecht. U bent koning. En u bent nu aan de rechterhand van de Vader. En u zult straks terugkomen. En uw koninkrijk dat niet van deze wereld is vestigen. En dan wordt alles nieuw. Dan wordt alles weer volmaakt. Wat een machtig perspectief, een geweldige toekomst. En Heere, geef dat we daarop mogen zien en daar naartoe mogen leven. Ja, doe ons leven als onderdaan van uw koninkrijk. We danken u dat we vanmorgen in alle rust weer bij elkaar mochten zijn en mee mochten luisteren naar deze dienst. Wil ons ook vanmiddag uw zegen niet onthouden. We vragen u dat alles in wegneming van het onze, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 72, het tiende vers, de slotzang van vanmorgen. Dan zal na zoveel gunst bewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklomt.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.